vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. U20 World Cup, voorzitter, mijlspot niet met politiek. Missies uitvuren, twee Franse oorlogsschepen docken in Jakarta. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo benadrukte dat de deelname van het Israëlische nationale team aan de U20 World Cup 2023 in Indonesië niets te maken heeft met de consistentie van het Indonesische buitenlandse beleid ten opzichte van Palestina. Ik garandeer dat de deelname van Israël niets te maken heeft met de consistentie van ons buitenlands beleid ten aanzien van Palestina, omdat onze steun voor Palestina altijd solide en sterk is geweest. In zijn verklaring op dinsdag 28 maart 2023 in het Merdeka Paleis Jakarta verklaarde de president dat de FIFA-regels heeft die moeten worden nageleefd. Daarom benadrukte de president om sport en politiek niet te mengen.
Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini kita
in de aangelegenheden van dit U20 WK zijn we het eens met de Palestijnse ambassadeur in Indonesië dat de FIFA regels heeft waaraan haar leden zich moeten houden. Dus verwaar sportzaken en politieke zaken niet met elkaar. Verder zei president Joko Widodo dat de regering en de All Indonesian Football Association, PSSI, momenteel proberen de beste oplossing te vinden met betrekking tot de deelname van het Israëlische nationaal team. De president stuurde zelfs PSSI-voorzitter Eric Toghier naar het FIFA. Twee oorlogsschepen van de Franse marine, namelijk de LHD, Landing Helicopter Dock, Dixmude, en het fregat Lafayette, zeilden rond de wereld. De twee schepen gingen van 26 maart tot 29 maart 2023 voor anker in de haven van Tanjung Priok, Noord-Jakarta. De commandant van het LHD, de smute schip, kapitein Emmanuel Mokart, vertelde dinsdag aan de mediaploeg op het helikopterslandingsplatform van het schip dat Indonesië een geweldige partner voor Frankrijk. Het Franse leger was ook onder de indruk van de wateren en landen in de Indo-Pacifische regio, dus namen de twee Franse schepen die tijd om Indonesië aan te doen. Emmanuel legde uit dat hij tijdens zijn bezoek aan Jakarta veel gezamenlijke activiteiten ondernam om dichter bij Indonesië, waaronder het uitnodigen van journalisten van een aantal landmediawateren via de Franse ambassade in Jakarta. Bij deze gelegenheid gaf Emmanuel ook toe onder de indruk te zijn dat hij gezamenlijke oefeningen kon houden met Indonesische infanteriesoldaten.
So far, I'm impressed by their level. Every year, some friendships.
Tot nu toe ben ik onder de indruk van de Indonesische marine. Elk jaar komen er Franse schepen naar Indonesië. Een mooie gelegenheid voor onze marine om samen te werken. Ik kan zeggen dat we efficiënt kunnen zijn om zee als we samen zeilen. Gedurende drie dagen in Indonesië namen maar liefst 120 tactische soldaten van het Franse leger deel aan en de gezamenlijke oefening Garuda Guerrilla Joint Exercise met het 328ste Luchtlanding Infantry Battalion von Strategische Kommandoleger in Cilodong, West Java. Kapitän Emmanuel Mokan fügte daran zu, dass sein Party auf der Mission der Welt auch 160 Kadetten mitbrach, von wie sommige afkomstig waren uit een aantal Europese, Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen. De twee Franse oorlogsschepen voeren een staatsmissie uitgenaamd Jeanne d'Arc 2023. De overheid heeft via het ministerie van Manpower in samenwerking met de International Manpower Development Organization Japan, IM Japan, 246 leerlingen vrijgelaten in Japan. Minister van Mankracht Ida Fauzia in Jakarta zei dinsdag dat de 246 leerlingen woensdag naar Japan zijn vertrokken om deel te nemen aan stageprogramma's bij bedrijven die zich bezighouden met verschillende beroepsgebieden zoals beroepsonderwijs, industrie, productie en bouw als verzorgers. Minister Ida Fauzia adviseerde de leerlingen om niet te aarzelen om medeneemers, sensei, IM Japan of zelfs landen, vertegenwoordigers bij de Indonesische ambassade in Japan in vertrouwen te nemen. Volgens minister Ida hebben stage in Japan die ongeveer 30 jaar duurde, bewezen een personeelsbestand op te leveren met gekwalificeerde vaardigheden, arbeidsethos, discipline, vechtlust, doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid. Het ministerie van Mankracht waardeert IM Japan ook voor de samenwerking tot nu toe, in hoop dat het deze op nog grotere niveaus en capaciteiten zal worden verbeterd. ASEAN-landen moeten de regionale betalingsconnectiviteit verbeteren om een inclusief economische herstel aan te moedigen en de risico's in die zich kunnen voldoen te beperken, zei de governor van Bank Indonesia, Perry Warjio. In een seminar op hoog niveau getiteld From ASEAN to the World in Badung, Bali dinsdag, nodigde de governor van Bank Indonesia, Perry Warjio, mede ASEAN-leden uit om zich bij het netwerk van regionale betalingsconnectiviteit aan te sluiten en het te verbeteren. Momenteel, volgens Perry Warjio, streven verschillende landen in ASEAN, Indonesië, Singapore, Maleisië, Thailand en Filipijnen deze connectiviteit naar door zich ertoe te verbinden betalingssystemen te integreren. Deze inzet wordt naar gestreefd door middel van initiatieven zoals Quick Response, QR, Code, snelle betalingen, Real-Time Gross Settlement, RTGS en Local Currency Transaction, LCT. Het seminar op hoog niveau werd gehouden als onderdeel van de eerste bijeenkomst van de ASEAN-minister van Financiën en de presidenten van de centrale banken, die plaatsvond van 28 tot 31 maart 2023. We gaan naar buitenlandse nieuws. Het militaire regime van de Aziatische Myanmar ontbiedt de partij van Nobelprijswinnaars Aung San Suu Kyi. De Nationale Liga voor Democratie, NLD, registreerde zich bewust niet voor de verkiezingen, omdat die volgens de partij sowieso niet eerlijk zouden verlopen. Daarmee voelde de NLD niet aan de nieuwe, strenge kieswet die door het leger is opgesteld. De NLD behaalde verpletterende overwinningen op door het leger gesteunde partijen bij verkiezingen in 2015 en 2020. Volgens staatsmedia wordt de NLD automatisch geannuleerd als politieke partij, net als ongeveer 40 andere partijen die zich niet aanmelden voor de verkiezingen. Het leger greep in februari 2021 de macht met ongefundeerde beweringen over wetverbreide fraude bij de verkiezingen van 2020. Dat betekende het einde van een democratische periode van 10 jaar. De afgelopen 2 jaar kwamen zeker 3.100 mensen om het leven door politieke geweld. De Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. zei dinsdag dat hij het contact met het internationale strafhof ICC zou verbreken nadat hij een beroep had afgewezen waarin hem werd gevraagd te stoppen met het onderzoeken van de dodelijke oorlog tegen drugs van zijn voorganger. Duizenden Filipino's, voornamelijk dealers en gebruikers op laag niveau, zijn door de politie vermoord tijdens het optreden van Rodrigo Duterte tegen illegale drugs en nog veel meer zijn onder mysterieuze omstandigheden doodgeschoten. Het ICC-onderzoek werd verbreide beschuldigingen van de mensenrechtengroepen en slachtoffers van systematische executies en doofpotafers door de politie die zeggen verdachten alleen uit zelfverdediging te doden. Het ICC is een rechtbank. In laatste instantie de juristische kan uitoefenen als staten misdaden niet kennen of willen onderzoeken. De Filipijnen zijn van mening dat hun eigen instelling in staat is misdreven te vervolgen. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Met het commentaar Indonesië is aangesteld als de gastheer van de wereldkampioen U20, dat gepland staat van 20 mei tot 11 juni 2023. Sinds de benoeming in oktober is Indonesië doorgegaan met de voorbereidingen voor dit internationale evenement. Tijdens de voorbereidingen ontstond er echter een polemiek over de deelname van Israël aan de komende U20 World Cup, nadat in juni vorig jaar werd bevestigd dat het Israëlische nationale team zich kwalificeerde voor het U20 World Cup. Het verhaal van het afwijzen van de aanwezigheid van het Israëlische nationale team in Indonesië begon door verschillende groepen in het land te worden geuit. De reden is Indonesië de Palestijnse strijd tegen de Israëlische bezetting steunt. De polemiek bereikte zijn hoogtepunt nadat de gouverneur van de provincie Bali, Iwayan Koster, verklaarde dat hij de aanwezigheid van Israël op zijn grondgebied weigerde. Als gevolg hiervan werd de loting voor de U20 World Cup, die op 31 maart op Bali zou worden gehouden, geannuleerd door de FIFA World Football Federation. Wat betreft de voor- en nadelen van de aanwezigheid van Israël op het wereldkampioen U20, geeft de Palestijnse ambassadeur in Indonesië, Zuhair Alshan, een vrij neutrale verklaring afgegeven. Hij zei dat Israël zich op legale wijze en volgens de regels had gekwalificeerd voor de U20 World Cup 2023, zodat het volledige rechten had om deel te nemen. Volgens Zuhair zal de steun van Indonesië aan Palestina niet veranderen, zelfs niet als het Israël toestaat naar Indonesië te komen. Indonesië zou altijd consistent en standvastig zijn geweest in het steunen van de Palestijnse kwestie in verschillende regionale, bilaterale en multilaterale fora. Nadat de FIFA de loting voor het WK U20 op Mali had geannuleerd, waren er zorgen dat de FIFA de wedstrijd ook naar een ander land zou verplaatsen. In reactie op deze polemiek heeft president Joko Widodo afgelopen dinsdag ook een verklaring afgegeven. Hij garandeerde dat de deelname van Israël niks te maken had met de consistentie van de positie van Indonesië in het buitenlands beleid ten opzichte van Palestina, omdat de steun van Indonesië aan Palestina altijd solide en sterk is geweest. Wat het welkambi en uitwintje betreft was president Joko Widodo het met de Palestijnse ambassadeur in Indonesië eens dat de FIFA-regels heeft waaraan haar leden zich moeten houden. Haal sports en politiek dus niet door elkaar. President Joko Widodo gaf ook onmiddellijk opdracht aan de voorzitter van de Indonesische voetbalbond, Erick Thohir, om met de FIFA te overleggen om de beste oplossing te vinden. Hopelijk levert de ontmoeting met de FIFA bevredigende resultaten op voor Indonesië, zowel op voetbalgebied als organisator van internationale evenementen. Dat was het commentaar.
Luisteraars, we beginnen vandaag in de geschiedenis met 29 maart 1922, de oprichting van de Batavia Philatelische Club, de Indonesische Philatelistische Gemeenschap. Viert de Indonesische Philatelistische Dag op 29 maart. 29 maart is de ontleen aan de oprichtingsdatum van de Philatelistische Club Postzegelsverzamelaarsclub Batavia. Op 29 maart 1922 verzamelden postzegelsverzamelaars in Batavia een rechten en philatelistische club opgenaamd Postzegelsverzamelaarsclub Batavia. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië veranderde de naam van de vereniging in de Algemene Vereniging van Indonesische Philatelie. We gaan naar 29 maart 2001 werd de luchthaven Incheon officieel geopend. De luchthaven Incheon is de grootste luchthaven in Zuid-Korea en een van de grootste in Azië. Deze luchthaven vervangt Gimpo International Luchthaven. Dat momenteel is geclassificeerd als een binnenlandse luchthaven met uitzondering van internationale vluchten naar Haneda International Luchthaven in Tokio, Japan en Hongqiao International Luchthaven in Shanghai, China. Er zijn 63 luchtvaartmaatschappijen die als verbindingsvluchthaven fungeren voor de regio Oost-Azië en vluchten naar deze luchthaven verzorgen. We eindigen vandaag in geschiedenis met 29 maart 2010 de bomaanslag op de metro in Moskou. De bomaanslagen in de metro van Moskou in 2010 waren zelfmoordaanslagen door twee vrouwen tijdens de ochtendspit op 29 maart 2010 op twee stations van de metro van Moskou. De eerste aanval vond plaats op het station van Lubyanka. De tweede aanval vond ongeveer 40 minuten na de eerste aanval plaats. De tweede aanval vond plaats op het station Taman Kuturi. Daarbij kwamen zeker 38 mensen op het leven. Uit onderzoek bleek dat het bombardement was uitgevoerd door de Tsjetsjense separatisten. Russische functionarissen zeiden dat dit de dodelijkste en meest geavanceerde terroristische aanslag op de Russische hoofdstad was. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis voor deze keer. Tot ziens!
Satu-satunya kau bilang ku sempurna.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Cinta aku, terus.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesia Ku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia met Indonesia Ku. ASEAN leidt nu een gezamenlijk financieringsbureau voor infrastructuurontwikkeling of het ASEAN Infrastructure Fund om groene infrastructuur te financieren. De reden is dat ASEAN's huidige behoefte aan groene infrastructuur toeneemt. Dus er wordt gesproken over het vervangen van de branding van de AIF door de ASEAN Green Funds. Dit werd overgebracht door het hoofd van Fiscaal Beleidsbureau Ministerie van Financiën Febrio Kacaribu tijdens een persbriefing op maandag. Febrio Kacaribu legde uit, het gebruik van kapitaalversterking in het ASEAN Green Fund zal worden beantwoord door verschillende financiering van andere instellingen, zoals de ASEAN Development Bank en de ASEAN Infrastructure Investment Bank. Kacaribu voegde eraan toe, dit is een van de manieren om saamhorigheid tussen ASEAN-landen op te bouwen, omdat er een gelijkmatige verdeling van het financieringsgebruik zal zijn. Op deze manier zal ASEAN Infrastructuur Financiering niet alleen worden gegeven aan Indonesië en landen die het relatief goed hebben. Febrio legde uit dat ASEAN voor de financiering van energietransitie een groene taxonomie heeft gebouwd om de particuliere financiële sector te betrekken bij de ASEAN Infrastructure Investment Bank. De ASEAN Infrastructure Investment Bank is een financieringinstelling die lange tijd voor de ASEAN is geïnitieerd, namelijk vanaf ongeveer 2008. Het oorspronkelijk doel was voor gezamenlijke fondsen, daarna voor gemengde financiering. Er was kapitaalaccumulatie van ASEAN-leden die een katalysatorfonds voor private betrokkenheid, uitgaande van multilateraal zoals de ASEAN Development Bank. Hij vervolgde het ASEAN Infrastructuurfonds loopt al een aantal jaren. Twee derde van financieringsopbrengsten gaat echter naar infrastructuurprojecten in Indonesië. Daarom zal ASEAN in de toekomst proberen het ASEAN Infrastructuurfonds nieuw leven in te blazen door prioriteit te geven aan de klimaatveranderingsagenda, omdat infrastructuur nu is verschoven naar de agenda, zoals de energiesector voor hernieuwbare energie en groene infrastructuur voor aanpassing of beperking van de klimaatveranderingsagenda. Dat was Indonesia Ku.
Lepas bayangmu, kau yang pertama mengisi relung hatiku. Tak mudah untuk melepas rasa ini, tapi ku sadari diriku lebih berarti.
luisteraars gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië.
Beste luisteraars, in het programma De Wonderen van Indonesië van vandaag. We nemen je mee op reis naar Zuid-Sumatra om te genieten van de schoonheid van de Tamanwaterval in de provincie Zuid-Sumatra. Veel luisterplezier. Tamanwaterval is 12 meter hoog en 25 meter breed. De locatie omgeven door natuurlijke rotsen en groene bomen met een prachtige natuurlijke omgeving. Deze waterval is gelegen in de rivier de Stroom van Taman, juist in de Air Taman Village, Zuid Lubuk Linggau, in subdistrict Lubuk Linggau. Bovenop de waterval is een hangbrug die langs een 100 meter, zodat bezoekers kunnen bekijken er valt uit de topslecht op een afstand van ongeveer 50 meter. Om Tamanwaterval bereiken, kunt u een eigen voertuig gebruiken, zoals een motorfiets of auto, of u kunt ook rijden het openbaar vervoer. U kunt naar Lubuk Linggau van Palembangstad voor ongeveer 6,5 uur. Maar de reis kan nog korter worden gehouden wanneer u begint met de stad Bengkulu, die alleen duurt 4 uur. Vanaf deze parkeerplaats het gebrul van de waterval u zou kunnen hebben gehoord, waardoor je jezelf willen om het te zien in persoon. Kosten van de toelating tot de Taman heel goedkoop, die is ₹10.000 per persoon. Hoewel gehinderd door weelderige bomen, is het gebrul van de Tamanwaterval vanaf hier aan te horen. Om de schoonheid van de Tamanwaterval te zien, moeten bezoekers voorzichtig een vrij hoge trap aflopen, omdat de rotsen behoorlijk glad zijn. Onderaan de trap is er een vrij brede open ruimte met verschillende gigantisch beparde stoelen gemaakt van cement, compleet met een aantal stoelen die opzettelijk zijn bedoeld voor bezoekers die willen rusten terwijl ze genieten van de schoonheid van Tamanwaterval. Het gerommel van het geluid van de waterval in het ritme van het borrelende water werd zijn eigen symfonie die behoorlijk ruisgevend en verfrissend was. Behalve dat ze kunnen ontspannen terwijl ze genieten van het natuurlijke panorama en de schoonheid van de waterval, kunnen bezoekers ook een duik nemen in de plaats. De Tamanwaterval ligt inderdaad bij de woonwijk Lubuk Linggau. Deze plaats is ongeveer 6 kilometer van het Trans-Sumatra weggedeelte in het stadsgebied Lubuk Linggau. Naast genieten van de Tamanwaterval in de Taman Riverstroom, kunnen bezoekers ook nog een andere charme voelen. De 100 meter lang hangbrug die de rivier oversteekt, waar je de water op slechts ongeveer 50 meter afstand kunt zien. Dus als je in Palembang, Zuid-Sumatra bent, neem de tijd om te genieten van de schoonheid van de Tamanwaterval in Lubuk Linggau. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië van vandaag met Tamanwaterval in de Lubuk Linggau, Zuid-Sumatra. Morgen ontmoeten we weer een ander interessant onderwerp. Tot ziens!
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, je weer terug in de muziekhoek van Indonesië. Het nummer Bapisa, Bukan Bacarai, is gecomponeerd door Tarun Yusuf. Dit lied vertelt over een echtgenoot die naar een ander gebied zal migreren. Omdat ze moest scheiden, maakte de vrouw zich zorgen dat ze alleen zou moeten wonen. De man vroeg haar om zijn geloof te versterken, omdat ze alleen gescheiden waren om rond te dwalen, niet gescheiden. Hier is Bapisa, Bukan Bacarai, veel luisterplezier.
Thank you. bercerai. Usahlah dia menangis juga basa-basa yang nantikan denai. Tantuan karma iman di dalam
baptisan bukannya pacaran. Ku dapat jalan padamlah paliko. Kasihan kasih kaden kadunya kampung dan jauh dah sana.
akan jadi yang terindah walau sementara. Yang ku rasa semakin ku nikmati beri yang kau beri. Aku rasa
Voice of Indonesia.
Ini tentang cerita kita, indah bukan untuk selamanya. Apa yang telah kita jalani, akhirnya saling menyakiti. Ini bukan inginku, ini bukan inginmu, namun takdir yang memisahkan kita. Jangan
beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voeindonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voenews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Dan voor u aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.